Hallo, welkom weer bij de podcast Interviews uit de jaren 80, met gesprekken die ik in de jaren 80 heb opgenomen voor Dynamics, een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Mijn naam is Bob van der Hoven. Op 7 december 1987 ging ik thuis op bezoek bij de toen 22-jarige Vincent Bijlo. Hij had kort daarvoor de eerste prijs gewonnen bij een cabaretfestival dat was georganiseerd door de Gehandicaptenraad en de KRO. Het centrale thema was: valt er nog wat te lachen over ziekte en handicap? Aanvankelijk aarzelde de blinde Vincent. Hij vreesde voor de bekende flauwe grappen bij dit festival. Toch nam hij de uitdaging aan en met succes. Onlangs, ruim 35 jaar later, heb ik Vincent weer opgezocht. De directe aanleiding was zijn nieuwste theaterprogramma Laat dat nu maar aan mij over, waarmee hij dit jaar in de theater staat. Maar natuurlijk was ik ook benieuwd naar zijn reactie op het interview uit zijn begintijd en hoe hij nu terugkijkt op het verloop van zijn carrière. Straks hoor je dat actuele gesprek. Nu eerst terug naar hoe het allemaal begon.
Goedemiddag, dames en heren. Hallo, hier Hilversum. Hier is de KRO. Nederland en België, welkom bij mijn... zelf. Ik wou graag beginnen bij wijze van eerbetoon aan alle gehandicapten, waar ook ter wereld. En in wat voor omstandigheden dan ook, met een kort moment, ik hoop niet dat u het erg vindt. U mag het ook lang maken, het maakt niet uit. Een kleine stilte. U heeft maximaal 25 minuten de tijd. Hoewel ik er dan bij moet zeggen dat de jury erg weinig beoordelingsmateriaal aan heeft. Over mij heeft, maar het gaat om het effect. Ik ga even de last post blazen. Ik heb dat gisteren van mijn trompetleraar Willy Schobbe geleerd. En hij kon het ook heel goed. Ik ben toen naar huis gegaan en heb even voor de postbode de last post geblazen. En op zondag komt er geen post, dus het was inderdaad de last post. Nou, ik hoop op uw medewerking. Ik ga even iets proberen. Ja, het zit er nog niet helemaal in.
Vincent, jouw naam is nog niet bekend, of nog niet zo bekend. Al wordt hij wel deze dagen op de radio genoemd. En je mag zelf vertellen in verband waarmee.
Het gaat de goede kant uit, inderdaad. Ik heb meegedaan aan een festival georganiseerd door de gehandicapten. Een cabaretfestival, moet ik zeggen. Georganiseerd door de Gehandicaptenraad en de KRO. En dat heb ik tot mijn grote stomme verbazing gewonnen.
De eerste prijs dus?
De eerste prijs, ja.
Zeg,
wat?
Dat cabaretfestival, dat was voor gehandicapten.
Niet voor, dat mag je nooit zeggen.
Voor en door?
Nee, voor en over, want mensen die geen handicap hadden, mochten er ook aan meedoen.
Let op de nuance. Kun je dat nader toelichten?
Het centrale thema was, valt er nog wat te lachen om ziekte en handicap? Het sprak mij niet zo aan, want ik dacht het worden allemaal flauw. Jules de Korte, Stevie Wonder, Ray Charles, nog wat grappen. Dus ik dacht, dat is juist wel een uitdaging om daar een beetje bovenuit te komen. En gewoon in een veel bredere context grappen te maken. Waarbij je die handicap niet vergeet, niet uit het oog verliest.
Maar jij hoorde van dat festival en ik neem aan dat dat niet de eerste keer was dat je dacht, kom, ik laat eens zien wat ik kan. Want jij bent wel langer bezig met allerlei...
Nou ja, okay. ik maak muziek en ik heb af en toe wel eens op een podium gestaan, maar ik had dus nog nooit een half uur een zaal bezig gehouden of zo. En dat was tijdens de voorronde de eerste keer en het was echt... fantastisch dat je lukt en dat iedereen lacht wanneer jij dat wilt en dat je een hele zaal kan manipuleren. Dat is ontzettend leuk.
Ja, dat heb je nu voor het eerst als zodanig ervaren. Dat moet je een enorme kick gegeven hebben, denk ik, hè?
Ja, beslist, ja.
Maar goed, met zo'n zaal, dat had je dan nog niet gedaan. Ook niet in een kleine gezelschap dat je mensen entertainde op wat voor manier dan ook?
Nou, dat doe je natuurlijk altijd, op feestjes en zo en... al was het alleen maar om te bekijken wat voor effect een grap heeft. Ik hou heb de hele week voordat ik aan de voorronde meedeed, heb ik gewoon steeds kleine try-outs gegeven om te kijken hoe bepaalde dingen vielen. Dus toen was ik al vrij zeker van waar men zou lachen.
Ben jij ambitieus op dit gebied? Zou jij meer willen bereiken?
Ik ben nu ambitieus, ja.
Je bent het geworden, ja. Door het festival.
Door het festival en door het gedeeltelijk mislukken van mijn studie Nederlands. Het is echt zo dat mensen die geflopt zijn in studie of baan of zo, die kunnen altijd nog het podium op.
Hoe kwam dat, als ik zo indiscreet mag zijn, dat die studie misgegaan is?
Nou, ontzettende problemen met aanmaak van boeken en dergelijke. En het is binnen het huidige systeem zo, als je eenmaal een achterstand hebt opgelopen, alles gaat er zo snel. Al het onderwijs wordt zo snel gegeven, steeds in blokjes van 6 weken. Nou, en als je eenmaal een achterstand hebt, dan is het heel moeilijk om die weer in te halen. Hij wordt eerder groter.
Maar we hebben toch een speciale studie- en vakbibliotheek. Kon jij niet alle boeken krijgen die je nodig had voor je studie?
Nou, lang niet op tijd, want een heleboel boeken, interne publicaties en zo, die komen pas op het laatste moment gereed. Nou, wanneer je dat in het braille hebt omgezet of zelfs ingesproken hebt, dan ben je alweer 4 of 5 weken verder. En dan is het blok alweer afgelopen.
Vond je het heel erg dat die studie niet verder kon gaan? Of was het ook een opluchting voor je? Hoe zit dat?
Nou, ik vond dat ja, behoorlijk erg. Ik ben nog net niet gefrustreerd geraakt, maar nee, maar kijk, nu heb ik een beetje een alternatief. Ja.
Maar die studie, zou je die niet af willen maken nog alsnog? Of?
Nou, het is ondertussen zo'n puinhoop geworden. Ik zal er niet definitief mee stoppen, al was het alleen maar om mijn ouders te plezieren. Maar ik weet het niet. Ik zie dat echt niet zo meer zitten.
Je houdt het misschien nog in je achterhoofd en dan we zien wel. Ja. Zeg, maar dat jij met taal overweg kunt, dat heb je al lang op een andere manier bewezen. Wat doe je daar nog meer mee? Je schrijft teksten?
Ik schrijf wel wat teksten, meer voor eigen gebruik. En ik heb nog nooit iets uitgegeven. Ik ben ook wel eens voorzichtig aan de poëzie begonnen. En alleen liedjes teksten lukt me nog niet zo goed. Maar ja, ik blijf proberen.
Als je dat probeert, hè, een liedjes tekst schrijven, heb je dan een bestaand stuk muziek of maak je er ook nog zelf muziek bij? Want je vertelde zo even dat je daar ook wel mee actief bent, hè?
Mm-hmm. Nou, ik heb... Het gaat meestal vanzelf. De tekst schept zijn eigen muziek, als het ware. Mm-hmm. Ik heb niet eerst een melodietje in mijn hoofd, maar ik bedenk een beginregel en gelijk hoor ik daarbij in mijn hoofd een melodietje. En zo ontstaat bijvoorbeeld één liedje wat ik in mijn gelegenheidsprogramma dan voor die gehandicaptenraad had zitten. Dat heb ik echt in een minuut of 10 heb ik dat helemaal geschreven. En dat klinkt echt wel aardig.
Dat is wel heel snel. Ja. Ja. En dus je uitgangspunt is de tekst altijd, hè? Daar begint het mee.
Ja.
Ja, ik heb het idee dat jij vooral qua humor, dat je daar een heel sterk ontwikkeld gevoel voor hebt. Je zegt, ik schrijf poëzie, daar ben ik voorzichtig mee begonnen. Maar zou je niet juist, je moet het toeleggen op de humor. Dat je bijvoorbeeld korte verhalen probeert te schrijven.
Ja,
met een rare humoristische...
Mm-hmm. Ja, dat doe ik ook wel.
Maar je hebt nog niet voldoende onderwerpen of je vindt het moeilijk?
Moeilijk. Het is altijd moeilijk om een begin te vinden. Ik, bij dat gehandicapte gedoe had ik al een aantal dingen in mijn hoofd zitten, een aantal grappen die ik al had bedacht. Ik had bijvoorbeeld een grap erin zitten over het akoestisch maken, het hoorbaar maken van het brailleschrift. Als je nou elk puntje van het brailleschrift door een toon op de piano vervangt, dan kan je dus hoorbaar braille maken. Net zoiets als Vladimir Horowitz altijd doet, dus dat hij in het Witte Huis zit te spelen voor Nancy Reagan die in katzwijm ligt. Dat kan ook met één borst. En dat hij dan de grootste top-secret documenten van de Verenigde Staten in akoestisch braille naar de Sovjet-Unie zit door te spelen, zonder dat iemand dat in de gaten heeft.
Nou, wat Vladimir Horowitz kan, dat kan ik natuurlijk ook. Ik bedoel, ik ben alleen niet zo oud nog, maar dat is voor mij een voordeel. Dus ik wil nu even graag met u een klein experiment gaan doen. Ik ga even een woord spelen in akoestisch braille. Ik zal eerst even, bij wijze van een steuntje in de rug, of aan de vingers, nee, oren in dit geval, het alfabet spelen, zodat u een klein idee hebt waar het over gaat. Komt-ie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, U, V, W, X, Y, Z. Nou, moet u allemaal wel kunnen onthouden. Dus ik ga nu even een woord spelen en ik hoop dat het me lukt dat er iemand in de zaal is, tenminste iemand onder de kleine bevoorrechte elite die braille kent, die weet wat dit woord betekent. En een kleine tip, het is een adjectief, een bijvoeglijk naamwoord. Dus, komt-ie. Nou, het is een kluif, ik weet het. Maar, is er, wat zeg je? Ja, verdomd. Ja, zie je wel, het kan best. Hé, hey, dat vind ik echt gaaf. Ik zal nog even één proberen voor de zekerheid. Want, het is een zelfstandig naamwoord. Een zelfstandig naamwoord, een substantief. Komt. Nou, wederom de vraag, wat was dit woord?
Wetenschaps,
inderdaad. En dit?
Oefening.
Ja.
Oefening.
Ja, verdomd. Mag ik een klein applausje voor deze? Ja. Nou, ik begrijp natuurlijk wel, dit is een doorgestoken kaart. Ja. Maar zijn niet in deze alle brailleboeken doorgestoken kaarten? Ja.
Als ik dit zo hoor, daar zit zelfs een toneelstuk of misschien wel een film in. Hè?
Ja.
Ik zie dat al helemaal voor, met dat hele gedoe. Het zou nu trouwens ook erg actueel zijn, hè?
Ja.
Op het moment. Ja. Met de topconferentie,
ja,
en zo. Goh, ja, je bent met diverse, ja, hoe moet je het noemen, kunstuitingen bezig. Dat klinkt gelijk weer zo zwaar misschien, maar je hebt dat gelegenheidsprogramma gemaakt. En ja, bestond dat nou uit een soort samenraapsel van alles wat je de laatste tijd bij elkaar verzonnen had? Of ben je echt nog bewust dingen gaan toevoegen van ja, ik moet voor die gelegenheid toch wel iets speciaals doen of zo? Hoe is dat gegaan?
Ik ben uitgegaan van... ik ben gewoon gaan zitten. En ik heb gezegd dat over een week moet er een programma zijn en ik moet beginnen. En laten we maar eens kijken wat ik in mijn hoofd heb zitten. Mm-hmm. En ik heb een aantal actuele dingen ter plaatse toegevoegd, ter plaatse bedacht. Een grap over het uit mijn hoofd leren van mijn pincode gemaakt en zo. Over de 120 kilometer per uur, wat actualiteit, dat slaat bij een jury altijd wel in. Dus dat,
Nou, dat verhaal van die pincode zeker, want ik heb gehoord hoe het publiek daarop reageerde.
Ja.
Daar gaan we nu even naar luisteren.
Ik ben de hele week bezig geweest met het uit mijn hoofd leren van mijn pincode van Giro Maatpas. En dat is echt een karwei, hoor. Daar zouden ze snipperdagen voor moeten geven. Maar ik weet hem nu, het is 8743, dus ik... Als u dat allemaal even opschrijft, dan kan ik na afloop, als ik u nog een keer tegenkom, ergens vragen van wat was mijn pincode ook weer?
Het draaide die dag natuurlijk allemaal om humor over gehandicapten, hè? Kun je zeggen. Nou, het feit dat jij eraan mee hebt gedaan bewijst wel dat jij vindt dat je grapjes mag maken over een handicap.
Ja, tuurlijk.
Alleen, hoe ver kun je daarin gaan volgens jou?
Ja, daar heb ik laatst eens uitvoerig over nagedacht en over gedebatteerd. Maar ik denk dat helemaal aan de cabaretier zelf is. Want ik denk dat, kijk, een cabaretier selecteert zijn publiek, of het gaat andersom, dus het publiek selecteert zijn cabaretier. Maar als het publiek het niet meer leuk vindt en zich gekwetst voelt, kan men zich afwenden. Want een cabaretier is geen autoriteit of ook geen volksmanner of zoiets. Ja. Dus dat is helemaal aan de cabaretier. En die heeft waarschijnlijk ook wel een beetje moreel in zijn donder. Dus hij weet ongeveer wel wat hij niet kan maken. Maar hij kan natuurlijk wel bewust te ver gaan en bewust provoceren om een bepaalde reactie bij het publiek uit te lokken.
Ja, ik geef eerlijk toe, deze vraag had ik dus gewoon gepikt van de radio-interviewer.
Ja.
Je bent in de Zonnebloem geweest, KRO Radio 5-programma van Zita Kool en Wim Scheurer, waar je door Hans van Willigenburg bent ondervraagd. En ik herinner me uit dat gesprek wat je had, dat Van Willigenburg die liet blijken uit zijn manier van vragen stellen, dat hij eigenlijk vond dat er wel grenzen waren aan hoe ver je kunt gaan. Hè?
Ja.
Je zei zo even, ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat het naar aanleiding van dat gesprek geweest is.
Ja, dat was ook zo. Want Van Willigenburg die kwam toen gelijk met het argument van, ja, maar als ze nou op tv zijn, die cabaretiers, dan kunnen ze dan zijn, dan selecteert het publiek ze niet. Nou, er zit een knop uit op je tv. Dus dan kan dat volgens mij ook, maar dat dacht ik toen even niet aan.
Toen was je even niet zo snel als dat je meestal bent.
Nee, dat was nog vroeg en zo. Dat was
Maar hoe was dat trouwens toen je op moest treden? Was je toen erg gespannen of ging het vanzelf?
Kijk, dat is natuurlijk altijd wel iets van zenuwen. Een klein beetje buikpijn en zo. Ik had op een gegeven moment en pijn in mijn buik en pijn in mijn rug. Dat was een soort van complementaire pijn. Die vulden elkaar dus aan. En in het midden was het ergens. Ja. Plankenkoorts kon ik niet hebben, want het podium was niet van hout. Dus dat viel wel weer mee. Maar ik was natuurlijk wel een beetje zenuwachtig, maar dat ging meteen over toen ik begon. En toen voelde ik me echt helemaal op mijn gemak. En dacht van, nou ja, laat maar komen. Ik sta hier en ik moet wat doen.
Ja, en als je mensen hoort lachen en klappen, dan denk je, hey, het slaat aan.
Ja, precies.
Maar nou maak ik het verhaal anders. Jij hebt die prijs helemaal niet gekregen. Je hebt die eerste plaats niet gekregen. Jij staat daar op dat podium, of wat het dan ook is. En jij lanceert jouw grap die jij zelf toch wel heel aardig vond. En je hoort niets. Wat doe je?
Daar heb ik wel uitvoerig over nagedacht en bij stilgestaan. Je kan natuurlijk, zoals Freek de Jong het altijd doet, die zegt dan iets van, ik had hier toch meer van verwacht, hoor. En dan moet men inderdaad lachen. Zoiets kan je inderdaad doen. Je kan er vrij gemakkelijk overheen lullen, hoor. Als je daar een beetje rekening mee houdt. Want als je er geen rekening mee houdt, is het heel erg. Want dan ben je helemaal stupefait dat men helemaal niet lacht.
Ik heb dezezelfde vraag een keer aan Martine Bijl gesteld. En ik geloof dat ze toen antwoordde, dan ga ik gewoon maar door. En dan denk ik bij mezelf dus noods van, als jullie het dan niet leuk vinden, dan niet. Maar ik maak mijn programma af, al moet ik erbij neervallen.
Ja, je moet wel doorgaan, maar je kan niet. Het is een beetje te doorzichtig als je gewoon verder je tekst gaat zitten afdraaien. Want dan heeft het publiek ook wel door van, ze had toch verwacht dat er iets. Je moet er wel iets over zeggen. Je moet er iets mee doen dat er geen lach is gekomen.
En dat kun je ook wel. Ik had ook de indruk dat jij iemand bent die op het publiek gaat inspelen. Hè?
Ja, zeker. Dat werd ook in het juryrapport gezegd. Dat een van de weinige dingen. Een van de dingen was die ik wel had, wat je soms bij anderen miste. Maar het is natuurlijk wel makkelijker als je solist bent om dat te doen dan als groep.
Je improviseert makkelijk.
Ja. Ik kan alles maken in principe. Ik hoef met niemand rekening te houden die eventueel helemaal van zijn apropos zou kunnen raken en zijn tekst verliezen of zo.
Wat voor kritiek had de jury op jou, weet je dat nog?
Heel weinig, dat vond ik zo raar, want ik heb Jack Spijkerman er ook nog over uitgemolken na afloop. Niet veel. Ik had één grap erin zitten over mijn bakker Bolleke die mijn tekst uitschreef op maanzaadbolletjes, in het braaien dan. En dat is een oude mop. Hoewel ik hem eigenlijk nog maar 3 weken kende. Ken jij die mop?
Ik ken hem al 3 jaar, ja, inderdaad.
Ja, zie je.
Maar dat is nou één van die dingen. Ik heb dat gehoord. Ik hoorde het in de Zonnebloem, dat fragment. En toen dacht ik, als je visueel gehandicapten kent, of als je het zelf bent, dan ken je die grap al lang.
Ja.
Maar die zaal niet. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dat is helemaal niet erg.
Ja, Spijkerman van Wilgenburg en consorten, die kenden hem ook al. Maar ik vind het niet zo erg, hoor. Want Joep van Denk doet bijvoorbeeld ook vaak, hoor. Moppen gebruiken die al die al algemeen bekend zijn. Maar als je ze hem opnieuw leven weet in te blazen, net zoals met clichés. Wat Gerard Reven, die gebruikt clichés, maar die wil zijn nieuw leven inblazen. Nou, dat vind ik allemaal prima. Als je dat maar op een originele manier doet.
Maar ik heb dus niet veel kunnen doen. En dan heb ik vanmorgen tijdens de autorit hier naartoe het programma geschreven. Maar ik had helemaal geen rekening gehouden met die 120 kilometer. Dus het ging wel erg snel voordat we hier waren. Ik ben toen daarna, nadat ik het programma geschreven had, ben ik even naar een bakker hier te Hilversum gegaan. Bakker Bolleke, op de Larenseweg hier. Een hele aardige bakker. En die heeft mijn teksten gezet op bolletjes. Het zijn maanzaadbolletjes. Ja. Dank u wel. Het zijn maanzaadbolletjes. Ik moet even kijken. Op een van deze moet het vervolg staan. De portier is een invalide. Ach, dat vind ik door. De hele literaire bakker heeft Nooit meer slapen van Hermans erin gestopt. Dat is daar de eerste zin van. Even kijken. Vince, ik kom bij je terug. Olleke. Maar ik wil even uitleggen. Overval me een beetje. Olleke, dat is de dochter van de bakker, Olleke Bolleke.
Wie zaten er nog meer in de jury? We hadden dus Jack Spijkerman verder.
Ja, Hans van Wilgenburg. Mieke Bukkering, dat is de voorzitter van de gehandicaptenraad. Jacques van Kollenburg, dat is een KRO-radioman. En Boudewijn Paans, hoofdredacteur VPRO-gids. Oh ja. Dat is fantastisch.
Ja. Dat is een gemêleerd gezelschap, hè?
Ja.
Wat vind je zo'n jury, hè? Zou dat nou moeten bestaan uit willekeurige mensen? Want dat had natuurlijk ook best gekund. Mensen uit het publiek, de bakker van de hoek en weet ik veel wat. Of moeten dat nou mensen zijn die daarin gestudeerd hebben of die er heel veel van weten? Wat vind je van juries?
Ik vond dit een prima samengestelde jury, want je houdt tenslotte een cabaretfestival. Dan moet je op dat vlak deskundigen hebben. En Jack Spijkerman, iemand uit de praktijk die elke avond op het podium staat. Ik vind het heel aardig om zo iemand erbij te hebben. Want dat maakt zo'n festival een beetje betrouwbaarder. Hè? Niet, want anders zou het oordeel veel te oppervlakkig worden van, goh, wat leuk dat hij dat allemaal doet en dat hij dat durft. En dan zou je geen rekening houden met de inhoud en dan zou je ook geen kritiek kunnen spuien. Maar dit was een prima gezelschap. Mieke Bukkering van de gehandicaptenraad en Boudewijn Paans, die alle twee gehandicapt zijn en die dus daar elke dag mee te maken hebben. Nou, met problemen die ook in die programmaatjes van de diverse groepen en solisten naar voren kwamen.
Ja. Nou, we het toch over die mensen hebben. Hoe vond je de andere inzendingen? Daar kunnen we nu geen aandacht verder aan besteden, geen fragmenten althans, maar kun je er iets over zeggen?
Ja, nou zal ik tot de finale beperken.
Ja.
We hadden 5 finalisten. Ik zal het even van onderaf doen. Op 5e plaats was geëindigd de cabaretgroep Pomodoro. Het was een... Nou, ik kan het hier wel zeggen hoor. Ik vond het walgelijk oudbollig. Mensen hadden geen idee van waar ze mee bezig waren. Het waren mensen die... programma's specifiek voor doelgroepen gingen schrijven. Ze hadden een oudere programma hadden ze geschreven. En dan nu hadden ze dan iets voor gehandicapten geschreven. Maar dat is wel zo risicoloos. Zo de weg van de minste weerstand. Ik bedoel, als je met zo'n oudere programma langs een bejaardenhuizen gaat toeren. Ja, dan krijg je natuurlijk nooit een woord van kritiek. Die bejaarden zijn al lang blij dat er is wat gebeurd. En dat er iemand komt en die het over hun heeft. Over die ouderen heeft.
Was het betuttelend of zo?
Het was, nee, maar het was zo'n walgelijk laag bladniveau. Ik kan me geen grappen meer houden. Ik weet nog wel dat ze een heleboel blinde grappen hadden. Maar
op het Jules de Korte Ray Charles TV Wonder niveau dus.
Ja, nou, Ray Charles TV Wonder, daar kwamen ze nog niet eens op. Het was voornamelijk Jules de Korte.
Deden ze dat maar. Ja. Nou ja, goed. We gaan hier natuurlijk ook niet zitten om nou die mensen even af te kraken. Maar het is wel heel...
Nee, maar ik mag toch eerlijk mijn mening
geven. Ja, nee, dat wilde ik ook zeggen. Het is wel interessant om te weten hoe jij er tegenaan kijkt.
En ze zaten met het grote probleem dat ze helemaal niet wisten wat ze nou konden maken. Hè? Want het is toch waar, want dat werd ook in het KRO-radioprogramma De Zonnebloem al aangeboord. Van, mensen slikken grappen over gehandicapten eerder van gehandicapten zelf dan van niet-gehandicapten. Dat is wel waar. Of je moet al zo'n naam hebben in het beledigen van allerlei etnische minderheden. En zoals Freek de Jonge bijvoorbeeld, die kan dat wel maken. Ik bedoel,
Wie stonden vier?
Vier was cabaretgroep Groen en Geel. Die hadden elkaar leren kennen op bij de Vereniging van Stotteraars. Was dus een stottercabaret. Het was wel leuk, want op het podium stotteren ze helemaal niet. Alleen aangeleerd, maar als... Ik heb na afloop nog even met ze gepraat en dat duurt toch wel even.
Maar was dat ook een groep om je groen en geel aan te ergeren? Of deden ze in die zin hun naam geen eer aan?
Nee, het was niet erg. Het was af en toe zelfs wel aardig, maar het was toch vrij eenzijdig. Hun hele programma ging over stotter. Het leukste vond ik één liedje van ze, maar dat bleek achteraf van Hans Dorrestein te zijn.
Maar ging jouw programma ook niet helemaal over blind zijn of ook over andere handicaps?
Nee, beslist niet alleen over blind zijn. Ik wil namelijk gewoon het in veel bredere context behandelen. Ik kan het in principe over alle handicaps hebben. Ik wil ook afstand nemen van mijn eigen handicap. Ik wil het niet direct over mijn eigen handicap hebben. Ik heb bijvoorbeeld één fragmentje had ik. Ik heb een handicap. We zitten hier nou maar... Het begon zo van, we zitten hier nou 15 minuten al te praten, maar ik moet er toch maar eens uit. Ik moet er toch maar eens over mijn eigen handicap hebben. Dat is echt schitterend, want dan is de zaal echt helemaal stil.
Dan denken ze, ach, dan gaat die zielige dingen zeggen.
Nu komt hij. En dan zeg ik, want het thema was, valt er nog wat te lachen om ziekte en handicap. En dan laat ik weer even in stilte vallen. En dan zeg ik, ik had hier eigenlijk een lach gepland. En dan begint men te lachen. En dan zei, het thema was dus, valt er nog wat te lachen om ziekte en handicap? En dan lacht men weer en dan zei, zie wel, nu lukt het dus wel. En het moet er toch maar eens uit. Ik rook. En dan, men gaat dan een beetje lachen, een beetje opgelucht lachen. Echt opgelucht lachen.
Godzijdank, hij gaat het niet daarover hebben, maar over iets heel anders.
Dat soort dingen vind ik heel leuk om te doen. En dan ga ik verder op dat rook. Het is geen erfelijke vorm van rook. Ik heb het op latere leeftijd gekregen en... Nog meer van dat soort flauwiteiten. Dat geeft wel aan. Ik wil niet direct over mijn handicap spreken, omdat dat zoveel... ik weet niet. Dat is echt de weg van de minste weerstand, inderdaad.
Ja, je kunt het er zijlinks bij betrekken. Ja, je kunt het integreren in je programma.
Ja, je kan het ook niet gaan ontkennen.
Ja, maar je vindt dus, begrijp ik hieruit, dat je het ook niet moet verheffen tot daar sta ik voor en daar moet ik het nou eenmaal over hebben, of zo.
Nee, beslist niet. Nee.
En het voorbeeld wat je zo even noemde, dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld van het manipuleren van het publiek, hè? Door iets heel onverwachts te doen. Ja. Nummer drie.
Oh, nummer drie was Marlies nog wat. Ik weet niet meer hoe ze dat heet. Het was een spastisch meisje. Ja. En ze was wel leuk. Ze had een paar aardige grappen, maar... kan dus absoluut niet iets aan opbouw van grappen doen. Of aan... Ze praten gewoon ontzettend moeilijk. En dat werkt nogal wat vooroordelen in de hand, denk ik, bij publiek en jury. Dus daar kan ik verder eigenlijk weinig over zeggen. Ik vond het wel aardig. Ik heb ook wel een paar keer gelachen.
Nummer twee.
Nummer twee was cabaretgroep Klein Foutje. Dat zijn mensen uit de welzijnszorg voor zwakzinnigen. Die noemen zichzelf echt vormingscabaret. Die willen echt een mentaliteitsverandering bij het publiek teweeg brengen. Ze zijn echt heel goed, heel professioneel. En dat was dus, dat wist ik al, dat waren mijn voornaamste concurrenten eigenlijk. Alleen hun nadeel was dat ze af en toe verschrikkelijk grote lappen teksten hadden waar verder niets mee gebeurde. Waar verder geen conclusie aan zat of geen grap aan zat, maar die gewoon maar eruit rolden. Maar ze waren wel, ik vond ze echt heel goed.
En dat brengt ons terug bij nummer 1, want daar ging dit gesprek eigenlijk om. Vincent, we hebben het aan het begin van het gesprek ook al erover gehad, van wat kan je nou nog meer doen enzovoort. Je gaf toe dat je een beetje ambitieus geworden bent inmiddels. Waar droom je over? Heb je wel eens, behalve over mooie vrouwen misschien, maar daar hebben we het nou niet over. Droom je wel eens over een eigen programma of misschien meer iets schrijven? Of ik heb het gevoel dat vooral het voor het publiek verschijnen, dat je dat wel ligt, hè?
Ja,
dat is ook wel gebleken natuurlijk.
Ja. Nou ja, dat denk ik wel. Ik ben van plan om volgend jaar aan het Leidse Cabaret Festival mee te doen. En nou ja, dat ben ik eigenlijk pas van plan sinds ik dit gewonnen heb, hoor. Want daarvoor wist ik zo. Ja, dat vond ik al gelijk veel te hoog gegrepen en zo. Maar ik heb het er met Jack Spijkerman zo over gehad. En die zag dat echt heel erg zitten. Dat vond ik toch heel leuk. Want normaal is hij. Het is echt. Hij is zo verschrikkelijk cynisch, hè, die man. Ongelooflijk. Maar hij vond het heel leuk. Daar had hij wel wat bier op al, hoor. Maar ik heb zijn telefoonnummer, een geheim nummer. Dus ik zal hem binnenkort eens even bellen. Kijken hoe hij er nu over denkt.
Kameretten misschien?
Nou ja, ligt eraan hoe het met het Leids Cabaret Festival gaat. Kijk, als ik daar nou hoog zou eindigen, dan heeft het niet zoveel zin meer om aan kameretten mee te doen. Omdat dat je dan toch waarschijnlijk al een impresario hebt.
Nou Vincent, ik ben echt heel erg benieuwd en we volgen je op de voet. Ik hoop voor jou dat het, dat het gauw op mag schieten. Als je nou gewoon even zorgt dat je hoog bij dat Leidse Festival eindigt, dan zit je volgend jaar in Sonja.
Ja, goed? Precies.
Okay. Hey, Vincent, succes.
Ja, dankjewel.
De groeten, tot ziens en tot weer. Misschien ziet u mij nog wel op de tv. Of op de radio, maar dat zou toch wat vreemd. Tot ziens, de groeten en tabee. Ah, ik weet mijn pincode weer. 8743. Schrijf hem allemaal even op. Bedankt en tot ziens.
Ja, ik heb die pincode geprobeerd, Vincent, maar het werkt niet.
Nee, maar dat komt omdat het alweer 36 jaar geleden is.
Ongelooflijk, hè? Ja, we hoorden hier een opname van 7 december 1987... Hoe vind je dat nou om zo'n gesprek terug te horen?
Ja, leuk. Schattig. Want ik was een heel timide mannetje. Ik praatte gewoon echt de hele tijd een beetje zo. En ik moest ook de hele tijd een beetje. Er zat een soort lachje onder de hele tijd. En zo'n stem had ik. En ik was. Ik heb maar wat actualiteit erin gedaan, want daar slaat een jury altijd wel op aan. Echt zo'n soort. Yes.
Nou ja, je was ook hartstikke jong.
Ja, en ik was 22. Dus het was leuk om te horen. En heel. In het begin natuurlijk. Maar ook wel leuk met die actualiteit, inderdaad. Want net op die dag dat die finale was van dat festival, blijkbaar was de 120 kilometer per uur ingevoerd.
Oh ja.
En die pincodes, want dat was iets voorkomen nieuws toen.
Ja.
Dus dat. Ik vond het wel grappig om te horen. Maar ik. Eigenlijk ben ik. Want jij vroeg toen in dat gesprek van wat zijn je ambities? En toen zei ik zoiets van ja, nou, ik weet het niet precies. Ik wil hier gewoon in verder gaan en we kijken wel wat het wordt. Maar eigenlijk is in die zin, in die afgelopen 36 jaar niets veranderd. Want ik heb nog steeds concrete ambities. En eigenlijk is het nog precies hetzelfde als toen. In de zin van dat ik eigenlijk de omstandigheden het levenspad laat bepalen. Dus in die zin is er niks veranderd.
Maar er is wel heel veel gebeurd. Hè?
Ja.
Om even bij die tijd te blijven. Je bent een paar maanden na die wedstrijd die je toen gewonnen had, heb je meegedaan aan het Leids Cabaret Festival.
Ja, want dat kondigde ik al aan toen. En daar heb ik in mei 88 aan meegedaan. Ik heb dat niet gewonnen. Dat is de mythe geworden, maar dat is niet zo. Ik ben tweede geworden, want een Belgisch duo, Zwiep en Brons, wonnen dat.
Waar wij nooit meer iets van gehoord hebben.
Nee, die waren een maand daarna al uit elkaar. Maar oh. Die Brons, dat was Ingeborg Bronswij, die heeft dan dat jaar daarna voor België meegedaan aan het Songfestival.
Maar ja, je weet het, hè? De tweede die schopt het altijd verder dan de eerste, hè? Schijnt.
Ja, en ik had de publieks- en de persoonlijkheidsprijs gewonnen. Dat, ja. Dat dan wel. Daarna heb ik meteen een impresariaat gekregen en is de trein op gang gekomen. En dat is eigenlijk heel snel gegaan.
Je hebt in die afgelopen ruim 35 jaar heb je een groot aantal programma's voor het theater geschreven. Hoeveel zijn het er in totaal? Heb je ze wel eens geteld?
Nee, maar dat moeten. Want er zitten ook heel veel speciale producties bij. Ik denk dat er meer dan 25 zijn.
Ja. Ongelooflijk. Ja. Altijd doorgegaan. Dus je hebt er ook altijd plezier in gehouden om voor het theater te schrijven en ook in het theater op te treden.
Ja, omdat het is een genre waar natuurlijk heel veel bij elkaar komt. En de uitgebreide voorbereiding van het thuis allemaal bedenken en repeteren. En dan ook het kunnen brengen met de reacties erbij. En ik hou enorm van het fenomeen theater. Gewoon van de hele voorbereiding, zo'n dag. En gezellig eten met z'n allen. En dan daarna dat ding doen. En die nazit en die reacties. Dus de hele sfeer, de hele atmosfeer van zo'n theaterdag is heel erg lekker om echt in te wonen.
Geen hekel aan het reizen, want dat hoort er wel bij.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, omdat ik in de auto ook nog altijd Mariska, mijn vrouw, die rijdt meestal. Mm-hmm. Nou ja, ik eigenlijk nooit hoor. Maar
toch niet helemaal.
Nee, als ze niet rijdt, dan vraag ik iemand anders. Maar ik hou ook heel erg van in de auto zitten. Vind ik ook leuk, want dan kan je ook natuurlijk gewoon verder werken. Tegenwoordig kan alles in die auto. Dus je hebt ook, kan ook gewoon blijven mailen en blijven doen.
Ja, bellen, alles kan.
Ja, of een luisterboek opzetten of podcasts draaien. Ja. Dan gaat die tijd zo voorbij.
Ja, precies. Die eerste voorstelling, hè, waarmee je toen een prijs gewonnen hebt, 1987. Het was natuurlijk in het kader van, het was georganiseerd door de Gehandicaptenraad, als ik het goed heb. Ja, ja. En je werd dus ook geacht om iets met het onderwerp handicap te doen. Want hè, daar ging het nou even om. Ja. Waar ik nou benieuwd naar ben, hè, want ik heb natuurlijk niet al jouw programma's gezien. Wel een enkel zo in de loop der jaren. Mm-hmm. Maar in hoeverre heeft jouw eigen handicap een rol gespeeld in de inhoud van je programma's door de jaren heen?
Die is altijd aanwezig gebleven. Mm. Omdat het, ja, het is natuurlijk gewoon voor de kijker natuurlijk meteen te zien als ik opkom. In mijn motoriek en zo. Dus die is er altijd gebleven, omdat het ook mijn unieke kijk is, zou ik maar zeggen, op de dingen.
Ja.
En het is ook altijd natuurlijk wel, het is ook wel je kan het ook heel leuk metaforisch gebruiken, zoals ik het nu in de voorstelling die jij pas gezien hebt ook gebruik. Dat het heel veel zegt over, ja, wie er beperkt is en wie niet. He, als zienden mij beperkt noemen, maar vervolgens valt het licht uit en zij kunnen helemaal niets meer en ik kan alles nog. Dan is het natuurlijk een leuke vraag om te stellen van, dit zijn dus die mensen die mij beperkt noemen. Maar waarom eigenlijk precies? He, dus het is zeker in deze tijd van inclusiviteit, toegankelijkheid, dat zijn natuurlijk thema's die actueler dan ooit zijn. Is het leuk om daarmee te spelen en om die blindheid dan ook daarbij te gebruiken.
Ja, ja, ja. Ja, want je hebt het in je laatste programma ook niet alleen maar specifiek over blindheid. Maar je haalt er natuurlijk allerlei dingen, wat je zegt over die inclusiviteit. Op een gegeven moment heb je het ook over de LGBTI-gemeenschap. Ja. En daar komen dan nog wat letters bij, want het wordt onderhand een heel alfabet, hè?
Jazeker, ja. Het is LHBTIQIAP is het al. Maar dan kan je er ook nog UVWXYZ natuurlijk bij doen. Want ja. XX en XY, dat is ook niet meer. Vroeger dachten we dat iedereen XX of II had. Maar ik heb een keer een optreden gedaan voor II-vrouwen.
Oh, dat bestaat.
Die bestaat echt, ja.
Ja,
ja.
Ja, hoe kijk jij eigenlijk naar dat verschijnsel van elk deelgebiedje te willen benoemen. Wat vind je daarvan?
Dat is iets wat natuurlijk heel erg in ontwikkeling is en een heel dynamisch proces. En waar de, als zo'n veld geëxploreerd wordt, zou ik maar zeggen, zijn er altijd heel veel extremen. Dus krijg je mensen scherpslijpers de ene kant op en de andere kant op. Maar in principe is het natuurlijk ontzettend goed dat we afraken van de hele grote gemene delers. Dus dat je altijd in grote hokken wordt gestopt. Het nadeel daarvan is dat mensen heel erg identitair, zoals dat heet, gaan reageren op dingen. Of zichzelf een identiteit aanmeten. En dat doen ze dan in de strijd om die identiteit later dan weer af te kunnen leggen. Dus het integreren heeft een identiteit nodig. Maar eigenlijk wil je dat niet, want eigenlijk wil je gewoon zoals iedereen zijn. Dus dit is wat ze dan ook wel noemen, soms moet je exclusief zijn om inclusiviteit te bewerkstelligen.
Ja, ik heb zelf altijd de neiging, ik word wel eens een beetje moe van wat ze ook wel de lettersoep noemen.
Ja.
En denk dan van, kunnen we niet eens wat meer aandacht schenken aan waar we overeenkomstig zijn, wat ons tot mens maakt, in plaats van al die hokjes te creëren.
Nou ja, dat precies. Dat is ook inderdaad echt misschien wel een tussenstadium. Maar het is natuurlijk ook heel merkwaardig dat je nu bijvoorbeeld, dat mensen, iedereen die niet hetero is, noemen ze queer.
Ja, dat begrijp ik ook niet zoveel van. Maar volgens mij is queer dan de activistische variant van het gay zijn.
Ja. Zoiets, hè? Dat zou kunnen. Maar ik persoonlijk, kijk, ik vind inclusiviteit betekent eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niemand uitsluiten. Dat betekent in elkaars werelden kijken, kunnen proberen te verplaatsen in elkaars werelden.
Ja.
En daar heb je natuurlijk al die tussenwandjes niet voor nodig. Ik benoem homo-vrienden, lesbo-vrienden ook nooit als zodanig.
Nee.
En daar heb ik dan ook weer de mooie metafoor bij van met huidskleur bijvoorbeeld in mijn voorstelling. Dat ik weet dat soms gewoon helemaal niet. Of welke huidskleur mensen hebben.
Dat is het grote voordeel van blind zijn. Dat je in die zin dus niet.
Hetzelfde. Dus ja. Mensen zijn inderdaad mensen. En of ze homo zijn of zwart of geel of weet ik veel. Dat is voor mij altijd een bijzaak, want je benadert ze als mens.
Ja, ja. Ik had het er ook met Bert van der Brink over. Pianist waar ik intensief mee samen heb gewerkt. Die zich eraan stoort dat hij wel eens dan wordt aangekondigd in een tv-programma of zo. Als de blinde pianist. Alsof dat ook maar iets te maken heeft met zijn vak.
Ja, ik heb het natuurlijk ook vaak met de blinde cabaretier. En in mijn geval is het wel iets anders, omdat ik het ook echt actief gebruik.
Ja, ja.
Dus ik vind dat dan soms ook niet zo erg. En ik probeer ook wel. Er stond bijvoorbeeld nu een advertentie in de krant. Laat je als ziende bij de hand nemen door de blinde cabaretier. Nou ja, dan kan je dat even doen. Want dan zet je het tegenover elkaar. Maar het probleem erbij is dat je inderdaad altijd afgerekend wordt op die blindheid. Maar dat overkomt elke blinde, want dat overkomt Stevie Wonder natuurlijk net zo goed.
Ja.
En op een gegeven moment moet je daar ook niet meer aan storen. Want dat is, maar het is wel merkwaardig. Want
het is natuurlijk ook waar mensen je aan herkennen. Hè? Want er zijn bij wijze van spreken 20 cabaretiers. Oh ja, dat is die blinde cabaretier.
Ja, nee, tuurlijk. Absoluut. Ja. Ik word trouwens ook heel vaak door de war gehaald met Bert van der Brink. En hij ook met mij. Terwijl we totaal niet op elkaar lijken.
Nee, uiterlijk zeker niet.
Nee.
Even helemaal terug in de tijd. Ik herinner me uit het eerste interview dat je vertelde dat je je studie Nederlands niet hebt afgemaakt. Maar ik zie jou wel als een taalkunstenaar. Heb je daar nou spijt van dat er nooit meer van gekomen is?
Nee, helemaal niet. In dat interview zei ik dat ik zou er niet mee stoppen, want dat wilde ik mijn ouders niet aandoen.
Oh ja.
Ik heb dat toch een half jaar later wel gedaan.
Ja.
Ben ik mee gestopt, omdat ik dacht. Ja. Want het was dat ging niet. Die braille leveranties waren zo traag van die boeken. Bovendien had ik nu een soort toekomstperspectief dat ik alleen zelf maar kon verpesten. Hè? Dus ik dacht van, nou, ik ga me gewoon hier helemaal op starten, kijken wat dat wordt. En ik vond het een zeer avontuurlijk leven. Hè? En ik dacht van, nou, de hele wereld ligt open. We gaan eens kijken wat dat is. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, omdat ik alles wat mij zo ontzettend interesseerde aan de taal en aan het Nederlands, de literatuur, maar ook de taalkunde, de etymologie, poëzie, dat heb ik natuurlijk altijd gewoon kunnen blijven doen. En ik heb me daar ook altijd in, ben ik me daar ook altijd in blijven verdiepen.
Ja.
Dus ik ben ook niet, ik had toen wel al door dat ik eigenlijk ook geen wetenschapper ben, want ik ben eigenlijk meer een schepper. Dus ik ben iemand die gewoon van zich wil laten horen en die pretendeert iets te melden te hebben, wat dat dan ook mag zijn.
Wat is het grootste verschil in artistiek opzicht tussen de Vincent van toen, hè, van ruim 35 jaar terug, en de Vincent van nu?
Vincent van nu is zich ook heel erg met het geschreven woord gaan bezighouden. Dus ik heb 10 jaar lang 3 keer per week nieuwscolumns gedaan in het AD. Dus dat zijn dan bij elkaar toch wel een column of 1000.
Ja, ja.
Ik schrijf nog steeds heel veel columns. Ik heb romans geschreven. En de Vincent van nu beperkt zich ook helemaal niet meer tot cabaret. Het is een van de dingen die ik doe, want ik maak ook podcasts. Dus ik ben eigenlijk met dezelfde nieuwsgierigheid en dezelfde drang en dezelfde energie ben ik altijd bezig gebleven. Maar ik heb mijn bereik heel erg verbreed. Ik heb wel van die vage ambities had ik altijd. Want ik wilde bijvoorbeeld altijd een keer een voorstelling maken met een big band. Want ik kende Strouwman en Trawante van Freek en Willem Breuker uit 1984. En ik dacht van, oh man, dat moet ik eens. Want ik heb zo'n enorme, die big band, zo'n enorm orgaan, zo'n ademend ding is dat. En toen ontmoette ik toevallig in 2015, of nou, dat was eigenlijk niet toevallig, want hij belde mij, Konrad Kozelek, de big bandleider uit Amsterdam.
Ja.
En Konrad die wilde met mij een voorstelling maken. En namelijk, dat was veel eerder, dat was in 2013. Want ik presenteerde toen, dat heb ik ook nog 10 jaar gedaan, Holland Doc op Radio 1, documentairprogramma. En Konrad had het idee opgevat om een live documentaire op het podium te brengen. Dus, ja. Dus fragmenten van documentaires ondersteund met muziek. Het genre heet eigenlijk musical journalism, want het bestaat nu nog steeds. Er is nu ook een ontzettend leuke vrouw die zich daarmee bezighoudt, Andrea Voets, die ik laatst voor NRC heb geïnterviewd. Die documentaire hebben wij toen in het Bimhuis gedaan. En dat was ontzettend leuk, want we hebben gewoon een hele radioavond eigenlijk live op het toneel gemaakt. Dus we hebben zelf ook de reclames gedaan en het nieuws voorgelezen. Met publiek erbij. En die documentaire die ging over Amsterdam Nieuw-West. En die was met Ahmed Marcouch.
Oh ja.
Maar wat we gedaan hebben is gewoon stukken uit die docu geïsoleerd. En daar gaten tussen laten vallen en die met muziek opgevuld. En Marcouch was er zelf ook bij, dus die heb ik na afloop ook nog geïnterviewd. En toen, die kennismaking met Konrad, dat werd al gauw een ongelooflijk leuke vriendschap ook met hem. En toen zijn we samen een voorstelling gaan maken over de Eerste Wereldoorlog met Ellen ten Damme erbij ook. En die zijn we precies begonnen te spelen een eeuw nadat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En die hebben we 4 jaar lang gespeeld, ook in Duitsland en België. En toen heb ik ook nog een keer samen met Konrad en met Mariska, mijn vrouw, want die is zangeres, hebben we een eindejaarsshow in het Bimhuis gemaakt. Dus dat soort wensen, die zijn allemaal in vervulling gegaan. En die zijn ook blijvend, want ik maak nog steeds met Konrad voorstellingen.
Ja, wat bijzonder ook hoe muziek altijd een rol heeft gespeeld, hè?
Ja.
In je leven. In het klein doe je dat ook weer in je nieuwste theatervoorstelling. Ik zat te kijken en ik denk, wat heeft hij nou op het toneel staan? Het ziet eruit als een barbecue met een deksel erop.
Ja.
Maar het is een soort, ja, steel drum, hoe noem je zo'n ding?
Ja, het heet de handpan. De officiële oorspronkelijke naam was de heng of de hang. Dat is een Zwitsers instrument. En het is een soort omgekeerde wok met 8 vlakjes erop. En op die vlakjes speel je met je vingers. En elk vlakje heeft een andere toon. Maar het klinkt inderdaad als een soort zachte steel drum. En die hang, dat was een gepatenteerd ding. Dat wordt door één Zwitsers echtpaar gemaakt, maar die kunnen die niet zoveel maken. Maar er zijn heel veel mensen die dingen gaan namaken, maar die mogen dan geen hang heten. En die heette dan handpan. En daar heb ik er een van gekocht. Ik dacht bij deze voorstelling, laat ik nou eens niet uitgaan van het feit dat ik een vleugel op het toneel heb staan. En laat ik gewoon beginnen met schrijven en kijken. Ik kijk wel waar het uitkomt. Toen bleek op een gegeven moment dat ik die vleugel helemaal niet nodig had. Maar die hang, die handpan, dat dacht ik van ja, dat is zo'n mooi geluid. Ik speel ook één liedje met een tropisch regenwoudgeluid op de achtergrond. Ja. Nou, dat is zo lekker om te doen. Zonder dat het heel zwevend nieuw age-erig wordt, zou ik maar zeggen. Maar dat is leuk. Dat is echt leuk.
Dat paste er ook heel mooi bij, inderdaad. Ja. Ik zag, het was natuurlijk een try-out. De tweede try-out ben ik geweest in Blaricum.
Ja.
En toen zag ik dat jij een speakbriefje had in de vorm van een compacte braille leesregel. Hè?
Ja.
Daarmee las je de tekst of steekwoorden waarschijnlijk. En daar zat ook nog een apparaatje aan vastgeplakt waarmee je zelf de geluidsfragmenten instartte. Dat vond ik echt wonderbaarlijk. Ja. Dat je dat ook nog deed, want het lijkt me wel om zachtjes gek van te worden als je al die dingen tegelijk moet.
Nou ja, dat gaat gewoon in de stroom. Ja. Het zijn een stuk of 2 of 23 fragmenten die in de show zitten. En die moeten ook gewoon echt snel komen, dus ik moet ze echt zelf doen.
Ja, want als je dat een technicus laat doen, dan heb je kans dat het weer te lang duurt.
Ja, precies. Ja. Want en bovendien is het niet altijd de cue hetzelfde. Dat ligt aan wat ik in de voorstelling... Want anders moet ik altijd eenzelfde woord zeggen voordat dat ding gestart wordt.
Ja, en dat doe je misschien wel helemaal niet.
Nee, dat zou kunnen. Dus als je ze echt naadloos in de voorstelling wil laten passen, dan moet je het zelf doen. Dus dat doe ik zo. Ja, daar had ik wel ervaring in, want ik heb ook een aantal keren Radio 1-conferentie op oudejaarsavond gedaan. Mm-hmm. En dan doe ik altijd vroeger bij Wim Kan zaten al die politici op de eerste rij. En dat voorbeeld had ik gevolgd, maar nu lullen ze terug. Dus ik heb heel veel fragmenten geknipt dan altijd van het afgelopen jaar van al die politici. Dus die praten dan tijdens de voorstelling terug naar mij toe. Dus dan doe ik altijd met heel veel korte quotejes en die start ik ook zelf. Zodat het gewoon echt een dialoog wordt.
En,
ja, dat is echt een heel erg leuk effect. Want ik heb dat nu 3 keer gedaan op Radio 1. Want ik dacht, ik kan natuurlijk gewoon een oudejaars maken. Maar ja, die is ook al op tv. Dus hoe maak ik het nou bijzonder en radiofonischer?
Ja, precies.
Dus dan ga ik gewoon het hele jaar door verzamel ik quotes. En er zitten hele grappige dingen bij. Dat je ook al lang niet meer weet. En het is een beetje wat Sander van der Pavert natuurlijk ook doet met dat Lucky TV. Maar ik heb natuurlijk geen beeld nodig. En ik kan echt ook dialoogjes maken met die politici. Die totaal andere dingen. Als je het uit de context haalt, kunnen het totaal andere dingen worden dan het oorspronkelijk waren.
En thuis, mensen thuis, heeft u klachten? Houd afstand van het toestel. Niet in de radio hoesten. Meneer Rutte, kunt u nog even vertellen waar we ons ook weer aan moeten houden?
Alsjeblieft niet.
Jawel, doe nog even, nog één keer die klachten, die basisregels.
In de elleboog niezen en papieren zaktoetjes gebruiken.
Ja, en volgens mij vergeet u iets.
Handen wassen.
Ja, precies. Dus dan wordt het...
Handen wassen, in je elleboog niezen en gebruik maken van papieren zaktoetjes.
Juist, precies. En we zijn volkomen coronaproof, toch, meneer Grapperhaus?
Ik heb de oorspronkelijke opzet afgeblazen.
Ja, precies. Want eigenlijk wouden wij naar het Ziggo Dome, maar dat ging niet, hè? Dus...
Ik wilde het kleiner en overzichtelijker doen.
Ja, ja. En toen?
Vervolgens ben ik naar de locatie gegaan om met eigen ogen te zien hoe die situatie daar was. Ik dacht dat alles veilig en binnen de coronaregels zou kunnen plaatsvinden.
Ja, maar dat kan ook. Dat kan absoluut gebeuren. Als we maar...
Handen wassen. In je elleboog niezen en gebruik maken van papieren zaktoetjes.
Ja, en afstand houden natuurlijk. Hè. Het moet allemaal.
Dat was een fragment van je Oudejaarsavondshow 2020, midden in de coronaperiode. Terug nu naar de voorstelling waarmee je nu op de planken staat. Wat mij, veel dingen zijn me opgevallen in de voorstelling. Maar onder andere ook dat je nogal eens refereert aan dingen in de geschiedenis. Bijvoorbeeld wat je ook dan koppelt aan de witte mannen. Hè? En dan maak je een mooie grap over Witte de Wit.
Ja.
En je vraagt dan op een gegeven moment ook aan de zaal van... weten jullie eigenlijk wel waar ik het over heb? En zo.
Ja.
Geschiedenis is voor jou een belangrijk gegeven, denk ik.
Ja, dat is het zeker. Het is altijd een enorme interesse van mij geweest. Want we komen er natuurlijk allemaal uit. En we staan eigenlijk ook veel meer in de context van de geschiedenis dan we altijd denken. We denken vaak dat we een soort van drijvende eilanden zijn op een soort eindeloze zee. Maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn met allerlei touwen verbonden aan de geschiedenis.
Zeker.
En dat vind ik ook erg leuk om dat in voorstellingen te doen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan met die Eerste Wereldoorlogvoorstelling, met de Tweede Wereldoorlogvoorstelling, die ik ook met Conrad en Ellen heb gedaan. Mm. Ook voor scholieren bijvoorbeeld. Dus om scholieren dingen te leren over die Tweede Wereldoorlog. Wat we deden dan even op VMBO-scholen. Dan ging ik het laatste jaar van de oorlog researchen in de stad waar we stonden. Mm-hmm. Waar wij speelden. En dan kon ik ook natuurlijk altijd allerlei plaatsen noemen die al die kinderen kennen. Wat daar gebeurd is. Nou, dat was voor hun echt zeer indrukwekkend. En dat werkte ook echt heel goed. Dus ik vind die geschiedenis, ik vind het altijd ontzettend leuk om in zo'n vorm als een theatervoorstelling mensen dingen te leren. Dus over die Witte de Wit, en ik heb het over J.P. Koen, dat standbeeld van J.P. Koen in Hoorn. Dat is het eerste standbeeld in Nederland dat beveiliging heeft gekregen.
Ja.
Omdat daar steeds gedemonstreerd werd door zowel voor- als tegenstanders. En dat is dus echt een soort symbool van die controversiële geschiedenis van die man.
Ja.
En dus dat ik vind een theatervoorstelling, bedoel, Diederik doet dat natuurlijk ook, Diederik van Vleuten, maar die doet het minder in de cabaretvorm dan ik, zou ik maar zeggen. Dus die, want bij mij zitten er altijd dingen omheen en dingen weer tussendoor over veel over actualiteit. En hij maakt echt, hij heeft een voorstelling over Churchill gemaakt, of over Nederlands-Indië.
Mm.
En Dat zijn toch meer vertelvoorstellingen dan die van mij. Want ik blijf wel ook heel erg bij de actualiteit. Ik probeer ook juist vaak de geschiedenis met de actualiteit te verbinden. Want dat vind ik zo ontzettend aardig om te doen. Ook omdat er natuurlijk ook heel veel parallellen zijn altijd.
Ja.
Die je vaak niet ziet. Wij denken altijd dat we in een unieke tijd leven. En dat alles wat er nu gebeurt, dat nog nooit heeft plaatsgevonden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
En ja, je hoeft maar de krant open te slaan om erachter te komen dat we blijkbaar ook niet zoveel leren van de geschiedenis. Want alle fouten uit het verleden worden telkens weer opnieuw gemaakt.
Ja, dat is ook schrikbarend natuurlijk. Ja, kijk naar de oorlog in Oekraïne. Wij konden ons letterlijk niet voorstellen dat zoiets zo dichtbij nog zou kunnen gebeuren. En nu dreigt dat echt een soort van loopgravenoorlog te worden. Maar bijvoorbeeld de leveranties van munitie van het Westen aan Oekraïne, die stokken nu omdat het Westen gewoon niet zoveel munitie meer had. Omdat ze niet wisten dat het ooit nog eens nodig zou zijn.
En omdat er heel veel afgebouwd is op dat gebied, op wapengebied en op munitiegebied.
Ja. Dus wij dachten eigenlijk dat we dat nou wel eens hadden gehad en dat we dat te boven waren. En dan blijkt dat dus toch niet zo te zijn. En lees je gisteren in de krant dat Russische militairen die worden met een veldschep het slagveld opgestuurd, omdat er geen munitie meer is. Dat is een veldschep. En die ziet er nog hetzelfde uit als in 1869 onder de tsaren. Sindsdien krijgen de Russen die veldschep uitgereikt. En nu, anno 2023, slaan ze nog steeds met datzelfde ding. Het is toch verschrikkelijk?
Onvoorstelbaar.
Ja.
Ja. Wat je ook vaak hoort, is dat de kennis van de geschiedenis onder jonge mensen zo ongelooflijk teruggelopen is.
Oh ja, dat ja.
Ja, ja. Dus, maar ja, ik heb wel eens het idee dat het hele niveau van het onderwijs nogal ingezakt is. Is dat ook jouw indruk? Of?
Nee, dat is op sommige punten helemaal niet waar. Dat is altijd inderdaad, dat lijkt wel heel erg zo. Maar als je ziet wat ze moeten doen aan Engels, maar ook bijvoorbeeld aan biologie, aardeskunde, dat is echt van een hoog niveau. Maar de context van jongeren is heel erg veranderd. Bijvoorbeeld jongeren hebben geen goed idee meer van topografie, omdat die fysieke wereld voor hun veel minder belangrijk is geworden. En dat merk je al bij dertigers. En dat ze zijn eigenlijk een soort van drones, eigenlijk bijna, die over de wereld zweven. Want voor hun is die hele fysieke nabijheid van dingen. Er zijn heel veel jongeren die hebben geen idee dat Nijkerk hier 20 kilometer vandaan ligt of zo, om maar eens iets te noemen. Of die moeten werkelijk alles opzoeken. Omdat ze geen concreet ideeën meer hebben van kaarten, van landkaarten. Nee. Maar met de geschiedenis is het wel zo dat inderdaad, op een gegeven moment is die kennis, die is allemaal oproepbaar. En dat betekent dus ook dat die niet verankerd zit in je hoofd. En dat merkt hij natuurlijk, dat zeg ik ook in die voorstelling. Kan je natuurlijk de slimste mens kan je natuurlijk als een mooi vehikel daarvoor gebruiken. Dat inderdaad mensen vragen wie was Witte de Wit. En dat iemand zegt dat is een bouwmarkt. Of wat weet je van Franeker? Dat is een acteur. Dat is gewoon echt. Dat is echt
onvoorstelbaar. Ja, en dat zijn hoogopgeleide mensen die dat zeggen.
Ja.
Ook nog.
Ja. Maar dat is leuk. Maar je merkt bijvoorbeeld ook, en dat is wel heel zorgwekkend, de ontlezing, waar ik het ook in de voorstelling over heb, die is echt heel groot. De helft van de 12-jarigen bijvoorbeeld heeft een grote leesachterstand. Literatuur op het middelbaar onderwijs, dat stelt echt niet veel meer voor. Dat is echt, dat heb ik ook uitgebreid gecheckt en dat weet ik ook van veel mensen. Dat is echt een stuk minder dan vroeger, terwijl fictie is zo'n ontzettend... Je hebt fictie nodig in je leven om je verbeelding aan te zetten. Om je ergens in te kunnen verplaatsen. In de verplaatsing van andermans werelden. En men zegt ook vaak dat de intolerantie komt ook vaak voort uit het feit dat je niet het vermogen hebt om je in iemand anders te kunnen verplaatsen.
Ja, dus met andere woorden, literatuur stimuleert de empathie, zeg jij.
Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Want dat je krijgt allerlei werelden aangereikt. Het kunnen ook heel onwelgevallige werelden zijn. Maar die komen, je gaat weten dat ze er zijn. Maar juist bijvoorbeeld die jonge, inclusieve, militante mensen. Hè, die dan inderdaad dingen willen censureren. Die streven ernaar dat iedereen meedoet. Maar uit dat streven komt een enorme uitsluiting. Omdat je alles wat onwelgevallig is, dat haal je weg. Dat moet je niet doen, want dan krijg je dus inderdaad dat iedereen die iets anders zegt dan jij wil horen, die moet weg of die moet gecanceld worden. Ik ben ook een absoluut tegenstander van canceling. Wie dan ook, of dat nou Witte de Wit of J.P. Koen betreft of weet ik veel wie. Je moet alles benoemen wat die mensen gedaan hebben. Canceling, dat leidt tot doofpotten en die wil je juist voorkomen.
Juist. Jij gaat de komende tijd in maart en april jouw nieuwe voorstelling nog een aantal keren brengen. Zit je ook stiekem al plannen te maken voor de tijd daarna? Heb je al iets in je hoofd wat je wilt gaan doen?
Die voorstelling die loopt door in het najaar.
Ook nog?
Ja, en dan ga ik weer even pauzeren en dan ga ik in april... 24 ga ik er weer mee door. Maar daartussendoor doe ik heel veel andere dingen. Want er staat een heel groot project op stapel om podcasts te gaan maken. Een beetje analoog aan, je had in de oorlog had je het Hollands Kwartiertje op Radio Oranje. En nu wil ik vanuit Hotel de Wereld wil ik het Vrijheidskwartiertje gaan maken. Dus dan wil ik 2 podcasts per week van een kwartier. Die helemaal gaan over vrijheid, over onderhoud van onze democratie, onderhoud van onze rechtsstaat. En heel veel mensen aan het woord laten in die podcast die heel veel voor die vrijheid betekenen. Omdat we die vrijheid, die moeten we echt gaan zien wat die ons waard is. Want die staat wel van steeds meer, er wordt steeds meer aan vanaf geknabbeld door bepaalde groeperingen, bepaalde dingen. Dus dat is een groot project. Ik ga ook een aantal, ik heb vorig jaar ben ik begonnen met maken van podcast over rijksmonumenten. Dat vond ik ontzettend leuk. Om met iemand die alles weet van zo'n monument, door zo'n monument te lopen. Want dan ben ik ben de luisteraar, want de luisteraar ziet ook niks. En degene die met mij loopt, moet mij alles uitleggen. Ik lees me wel helemaal in het monument zelf van tevoren. Zodat ik wel exact weet waar het over gaat. Ik ga in november nog een bijzonder project in Den Bosch doen. Met een koor en 16e eeuwse muziek. Kortom, ja, er is van alles.
Kortom, never a dull moment.
Nee, nooit. Oh ja, en ik ben ook nog aan een kinderboek bezig, maar dat moet ik dus echt van de zomer afmaken, want dat zit al heel lang heb ik dat half af. En het is heel leuk om te maken. Maar dat moet echt af. En de roman voor de volwassenen, die ligt er ook nog steeds. En die komt ook maar steeds niet verder.
Je verveelt je geen dag, volgens mij.
Nee, zeker niet. En daarbij doe ik ook nog wel modereren voor dagvoorzitterschappen doe ik nog. En dat soort dingen.
Ja, een welgevuld bestaan.
Ja, zeker.
Vincent, hartstikke bedankt voor dit gesprek. We blijven je volgen met veel belangstelling.
Nou, graag gedaan, Bob. En ontzettend leuk om na al die jaren het vervolg...
Ja, Jeroen Pauw die had zo'n programma van 5 jaar later en wij...
Wij doen 35 jaar later.
Wij doen gewoon 35 jaar later. Dankjewel en heel veel succes.
Ja, jij ook.
Ten slotte is hier nog de speellijst van het nieuwe theaterprogramma van Vincent. Laat dat nu maar aan mij over. Zondag 19 maart is er een matinee in De Schutze in Uithoorn om 14:30. Dan zaterdag 1 april om 20:30 s'avonds in Lelystad in het Agora Theater. Zaterdag 15 april om 8:15 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht. En ik heb hier nog staan vrijdag 21 april om 20:30 s'avonds in het Posttheater in Arnhem. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende aflevering van Interviews uit de jaren 80.